Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in onze kerkdienst en met name ook de gasten in ons midden. Wij begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is de heer Weda, verbonden aan Transworld Radio. Onze organist, dat is de heer Hoek. En ons keuzelied, en dat wordt tevens ons intochtslied, is vanmorgen Psalm 75, de versen 1, 5 en 7. Psalm 75, 1, 5 en 7. Rijst mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Fijn om in uw midden te zijn. Nog wat aanvulling misschien op wat broeder Howard zei. Transworld Radio is een radiozendingsorganisatie die ook in Nederland uitzendt. En u kunt ons beluisteren via Groot Nieuws Radio. Dat is op de middengolf 1008. Dat kan 's morgens heel vroeg om 5:30 en 's avonds om 9:30. En als u zegt dat zijn nou net tijden die me niet uitkomen, dan kunt u via het internet op de tijd luisteren die u zelf wil. Laten we als voorbereiding op deze dienst een moment hebben van stil gebed. Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Er is genade voor u, door God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten en wij vervolgen de dienst met een spiegel. Eigenlijk is het een schuld, een gebed om schuldvergeving. Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Als je daaraan denkt, dan kun je best wel schrikken. Dat de Heere God met zulke mensen als ons te maken wil hebben. Maar dat is nou het wonder van het evangelie en van Gods genade. De Heer ziet ons zoals we zijn. En zo mogen we bij hem komen. En het 14e vers. Doorgrond, o God, mijn hart. Het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij. Of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan u voorbij. Psalm 139, vers 1 en 14. Zullen we op die wet ten leven komen? Nou, daarvoor wil ik met u lezen uit het Nieuwe Testament, uit 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 2, vers 6. Want daar schrijft de evangelist Johannes over de wandel in het licht. En in vers 5 van de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, vers 5, zegt hij: en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet, maar wie zijn woord bewaart, in die is de waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. De Heer Jezus heeft tegen de leiders in Israël samengevat als het gaat over de hoofdsom van die wet: God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf, want aan die twee hangt de ganse wet en de profeten. En daarom is het goed om samen als antwoord daarop te zingen: de ruis langs de wolken, een lieflijke naam.
die naam draagt mijn eiland, mijn lust en mijn lied. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, want hij kwam onzalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaar, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoon bloed verwierf. Kent gij die Jezus niet, die om ons te redden de hemel verliet?
In het Matthäus-evangelie lezen we een stukje over Jezus en de wet. In Matthäus 5, vers 17 tot en met 20, een stukje uit de bergreden, daar zegt de heiland het volgende. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal klein heten in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan. U hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, en ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt, dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar. En ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. En op vers 48, daar vat de heiland het samen. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. En dan zouden mensen moed in de schoenen zakken. Maar het heerlijke evangelie wijst op Christus. Die gezegd heeft, en we hebben net gelezen, hij is gekomen om dat te vervullen. En het zou kunnen zijn omdat de mens van nature geneigd is om God en zijn naasten te haten, maar ook heel goed op te geven over zichzelf. Dat je tot ontdekking komt, ik heb geen vergeving en verzoening nodig. Maar kijk je in de spiegel van God, dan ontdek je, komt tekort. Hoe goed ik ook mijn best doe. En heb de Heer Jezus Christus nodig als mijn heiland en verlosser. En daar gaan we van zingen uit gezang 427. Een aansporing. De Heer moet u vertrouwen en alles uit uw leven bij hem neerleggen. Gezang 427, vers 2 en 5.
Vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed. Op hem u openbouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommering. beringen, geen klagen en geen pijn. Laat God zich iets ontwringen, Hij wil gebeden zijn. Laat Hem besturen waken, het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat u verwonderen moet. Als Hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid, geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schrijdt.
We willen samen de Heere vragen om zijn zegen en de opening van zijn woord en verlichting van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u voor uw grote liefde. Want als we onszelf bezien in het licht van uw woord, dan moeten we ons hoofd buigen. Maar u laat het er niet bij om ons te ontdekken aan onszelf en de dingen die er in ons leven zijn, maar u verkondigt uw heerlijke evangelie. Uw genade, dat is niet vanzelfsprekend. Daarvoor heeft de Heer Jezus Christus zijn leven aan het kruis gegeven. En de zonde van de mensheid verzoend. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Ach Heer, hoe zouden mensen dat elkaar kunnen uitleggen? En daarom bidden we om uw Heilige Geest. Daarom vragen we om uw zegen en liefde, ook bij het lezen van uw woord. En we hebben al een paar stukjes gelezen uit uw woord. Maar vanmorgen willen we lezen uit het laatste Bijbelboek. En dat is ook niet het gemakkelijkste Bijbelboek. En er kunnen allerlei dingen op ons afkomen. En er kunnen ook allerlei dingen in de afgelopen week gebeurd zijn die ons ervan afleiden. Ach Heer, wilt u alles van ons afnemen wat dat in de weg staat, om naar uw stem vanmorgen te luisteren. Wilt u ons helpen om uw woord te begrijpen zoals u dat bedoeld hebt. En Heilige Geest, we bidden om uw leiding en om ontdekking, ja, om bemoediging. En als het nodig is, vermaning, opdat we op het spoor zullen blijven en de Heer Jezus zullen volgen als de Heiland en Verlosser, als leerlingen in zijn naam. Heer, daarvoor hebben we niets van onszelf. Dan ligt het allemaal buiten onszelf, in u. Maar dank u dat u het in uw genade onverdiende gunst wil schenken. En daarom willen we het u vragen. In de naam van de Heer Jezus Christus. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn, maar ook meeluisteren. Of misschien later meeluisteren. Heer, u weet wat er in ons leven aan de orde is. U kent de worstelingen, de moeite, de pijn en het verdriet. En misschien ook de vreugde waarvoor we u danken. En daarom komen we tot u. Wilt u ons geven wat nodig is, ook op deze morgen. En uw eigen woorden voor ons hart en leven openen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil vanmorgen met u lezen uit Openbaring, het laatste Bijbelboek. De Openbaring van Jezus Christus aan de evangelist Johannes, hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 13. En dat gaat over de gemeente van Philadelphia. En daarna willen we zingen uit de psalm over het woord van God, psalm 119, vers 1 en 66. Welzalig wie de rechte wegen van de Heere gaan. Openbaringen 3. En dan lezen we: en schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren van de verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Als we straks geluisterd hebben naar de verkondiging, zingen we in afwijking van wat er op het papier staat, Psalm 43, vers 4 en 5. De laatste twee coupletten van Psalm 43. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bent u uw sleutels wel eens kwijtgeraakt? De sleutels zijn een heel belangrijk iets. En zolang die er altijd is, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar hoe vervelend is als je thuis komt en je hebt geen sleutel. Je voelt in al je zakken. En degene die bij je staan, die staan je al een beetje aan te kijken. Van nou, wat is er? En dan komt eindelijk het grote woord eruit. Ik kan de sleutel niet vinden. Nou ja, dat is dan hopen dat je op de situaties bent voorbereid. want anders sta je buiten je eigen huis. Dat kan je met een auto of met je fiets gebeuren. Of je gooit de portier van je auto dicht. Al is dat gelukkig bij heel moderne auto's allemaal niet meer mogelijk. Gelukkig maar. En dan zie je daar op die stoel je sleutels liggen. Maar ja, het knopje is naar beneden. En je kunt met geen mogelijkheid in je auto komen dan. Dan zul je hulp moeten inroepen. Ja, wat kunnen er problemen zijn als je je sleutels kwijt bent? Nou, dat beeld dat kun je ook in een gemeente hebben. Dat kan natuurlijk op letterlijke zin, maar het kan ook in figuurlijke zin. Ook in een gemeente, in een christelijke gemeente, zijn er soms van die situaties waar je zoekt naar een figuurlijke sleutel. Wat is nou de oplossing? Er ontstaat een probleem, de deur valt in het slot. En wie heeft de sleutel? Wie heeft de oplossing? Wie helpt er verder? En ook in het persoonlijk leven van de mens kunnen er allerlei deuren dichtvallen. Een voorbeeld, het zou kunnen zijn dat een van je kinderen misschien voor het geloof de deur dicht doet. Wat kun je daar als ouders onder lijden en ermee worstelen? Een hart dat voor de Heer Jezus in het nachtslot valt. Ja, je duwt als vader en moeder wel tegen die deur. En je komt tot de ontdekking dat het dienen van de Heer geen erfgoed is. En je ook zomaar niet eventjes iemand kunt geven. Je probeert je kind op andere gedachten te brengen. Maar je vindt de sleutel maar niet. Ja, dat kan je overkomen als ouderling of als predikant, of als gewoon gemeentelid. Als je op bezoek gaat bij iemand die misschien al een tijdje niet geweest is. Je moet er natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want soms weet je niet precies de achtergronden waarom iemand er niet is. Ach, je praat over koetjes en kalfjes en je zoekt naar een opening om over het geloof, om dat te sprake te brengen, om echt door te dringen tot het hart van die ander en geestelijk contact te hebben. En dat mag natuurlijk gebeuren als we het woord van de Heer openen. Dat is dan misschien ook een tip. Maar wat is nou eigenlijk het sleutelwoord? Hoe kunnen we werkelijk van hart tot hart met elkaar spreken? Ook in Openbaringen 3 horen we de sleutels rammelen. Daar is iemand die sleutels heeft op situaties waar wij ze niet op hebben. Daar is hij de Heer die de sleutel Davids heeft. De heilige en de waarachtige wordt hij genoemd. De geweldige namen. Geen namen waar je bang voor hoeft te worden. Dat zou je misschien worden. Het gaat hier immers voor gelovigen om een bekende. Die naar de gemeente toekomt. De Heer Jezus die zijn leven voor haar, voor ons heeft gegeven. Dat is niet in eerste instantie iets om bang voor te worden. Tenzij er geen band met deze heiland is. Dan is het zeker goed om te blijven luisteren, maar er ook ernst mee te maken. De heiland heeft de gemeente van Philadelphia niets te verwijten. Omdat ze volledig gemeend is naar zijn bedoeling. Dat lezen we wel in een paar dingen waar we straks nog op terugkomen. In die beide namen klinken liefde en leven voor. Hij is de heilige, de Heer Jezus. Dat geeft ook wel een beetje afstand misschien. Hij heilig, maar ik onheilig. Dat is wel totaal anders dan wij mensen van hem denken. Er staat hier vol majesteit en macht. En niet zoals sommige mensen wel eens denken, ja, gestorven aan het kruis, klaar, hij is er niet meer. Nee, dan blijkt dat Jezus er wel degelijk is. Daarom is er ook zoveel van hem te verwachten. Niet alleen vroeger, maar ook vandaag. Want een van de dingen die hier ook tegenkomen is dat hij de waarachtige is. Waarmaker van zijn woord en van zijn belofte. Dat is toch geweldig? Dat is niet in eerste instantie met onze emoties en ons gevoel verbonden. Maar dat gaat in eerste instantie om het feit dat we de Heer op zijn woord geloven. Zou hij het zeggen en niet doen? En deze Jezus, hij heeft de sleutel Davids. Dat is, hij geeft toegang tot de Vader. Door hem komen we binnen. Door hem komen we bij een rijke God en hij opent voor ons de hemelse schatkamers waar moed. En hoe vaak komen we moed tekort? Waar kracht? En hoe vaak komen we kracht tekort? vergeving, doorzettingsvermogen, liefde en trouw en noem maar op voor ons klaar liggen. Hij wil er alleen om gebeden worden. En mensen die niet om vragen, die zouden misschien voor zichzelf hebben besloten, dat heb ik niet nodig hoor. Maar wat kunnen er omstandigheden zijn waar je als mens ontdekt, als klein, nietig mensje, hoe hulpeloos je bent. En het evangelie vertelt, nou, Psalm 81 vers 11, doe uw mond wijd open, zegt de Heer, en ik zal hem vullen. Met eerbied gesproken moeten wij de mond natuurlijk wel open doen. Ja, maar zal iemand denken, de Heer die weet het toch allemaal wel? Jawel. Maar met het vragen geef je aan dat je het nodig hebt. En niet vragen heeft zoiets van, ik red het zelf wel. Durven wij vanmorgen onze mond wijd open te doen om hem te laten vullen door de Heer God zelf? Ja, dan heeft de Heer ons heel wat te zeggen door de brief van Philadelphia. En als we dan het eerste zien wat de heiland daar zegt tegen de gemeente, dan word je er warm en blij van. U hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. We hebben vanmorgen de zesde brief gelezen uit het Bijbelboek Openbaringen. De brief die we gelezen hebben is in eerste instantie natuurlijk gericht aan de gemeente in de stad Philadelphia. Een stad onder Sardes. Philadelphia lag in Klein-Azië, het huidige Turkije, dicht bij de westkust. Ze lag op een kruispunt van handelswegen, maar ze had één groot probleem. Ze lag op een aardbreuk. Dikwijls werd ze geteisterd door aardbevingen. Maar de vulkanische bodem was heel geschikt voor de wijnbouw. Er werden dan ook vaak wijnfeesten gehouden ter ere van de god Dionysius. En er is maar weinig fantasie voor nodig om te bedenken hoe de mensen tijdens zo'n wijnfeest uit hun dak gingen of in een losbandig leven terechtkwamen. Het zal zeker ook zuigkracht hebben uitgeoefend op de gemeenteleden. En hoe was die gemeente van Philadelphia dan? Nou, dat lees je in vers 8. U hebt kleine kracht. Ja, wat moet je daar nou precies bij bedenken? Wat zou dat nou betekenen? Nou, een van de eerste dingen is dat de gemeente van Philadelphia niet uit veel leden zal hebben bestaan. En daarom ook weinig kracht had om de grote opdracht uit te voeren. Ja, ze hadden immers de handen vol aan het werk in de eigen gemeente. Maar het werk wat ze deden in de gemeente getuigde van een hartelijke liefde tot Christus en tot elkaar. Waarschijnlijk waren er ook weinig getalenteerde gemeenteleden, moet u niet verkeerd opvatten. Maar soms schieten bepaalde mensen eruit met allerlei vaardigheden. Maar van Philadelphia, ze zijn maar heel gewone mensen. En ze konden er niet aan toegaan, zoals bijvoorbeeld in de gemeente van Korinthe. Dat was zeg maar een hele gemeente vol met leraars die van elkaar allerlei dingen konden zeggen. En onderwijzen. Dat was alleen in Korinthe wel een probleempje. Niemand wilde iets van een ander leren. Ze wisten het allemaal beter. En toch horen wij van Philadelphia het mooiste zeggen van alle nieuwtestamentische gemeente uit de Openbaringen. Ook al waren ze niet briljant en ook al waren het maar heel gewone mensen, de heiland zegt, jullie hebben mijn woord bewaard. Nou, dat was goed om even over na te denken. Want dat is wat de Heer graag ziet. Het is hetzelfde als wat de profeet Samuel tegen koning Saul zegt. In 1 Samuel 15, daar zegt de profeet, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. Luisteren, dat is beter dan het vetten van de rammen. 1 Samuel 15 vers 22. De Heer is meer geïnteresseerd in gehoorzaamheid dan in een heleboel poespas eromheen. Hoe goed en hoe prachtig en hoe mooi en wat voor functie het ook zou kunnen hebben. De Heer wil graag dat we naar zijn woord luisteren. In echte betrokkenheid. En van hem leren. Hij wijst ons immers de weg. In een gelovige overgave aan hem. De kleine kracht van Philadelphia zal ook gezeten hebben in de beperkte financiële mogelijkheden. Ze konden weinig dingen doen waar geld voor nodig was. Het waren geen rijke mensen, maar ze waren kostbaar in de ogen van de Heer God zelf. En voor de Heer, dat weten we uit het woord, is geld en goed niet het belangrijkste. Zeker, hij wil zegen geven, ook materiële zegen. Maar oprechtheid, eerlijkheid is voor hem belangrijker. Het heeft dus meer te maken hoe wij met zijn zegeningen omgaan. Een ander punt is dat de gemeente in Philadelphia ook klein is in het open spreken over het evangelie. Het was maar een klein groepje. Wat wij mensen soms ook hebben. Kun je nou met een klein groepje? Zeker, er staat, maar u hebt mijn naam niet verloochend. Maar daar moeten we natuurlijk wel een beetje mee oppassen. Het is prachtig als dat van de mensen in de gemeente gezegd kan worden. Maar dat spreekt eerder van volharding. En blijven bij het woord van de Heere dan van een open en vrij getuige van zijn naam en van het evangelie. We kunnen zeggen in Philadelphia waren ze ook klein in de dingen van genade. Ze geloofden wel, maar om er nou open over te spreken, om vol zekerheid te getuigen, dat kwam er nog niet echt uit. En zusters en broeders, daar moet u nou niet van schrikken. Want hoe gaat de heiland ermee om? Hij bemoedigt ze. Er is niet een soort schuldbesef wat wordt aangepraat van de Heer, die weet wel dat je 6 of 7 mogelijkheden hebt gehad de afgelopen week om van zijn naam te getuigen, maar je hebt het niet gedaan. En dat vinden we bij de heiland niet. De heiland bemoedigt ze en rekent hen niet toe als schuld. Hij nodigt eerder uit, net wat Jezus deed bij zijn discipelen, om hem te volgen. En natuurlijk klinkt er wel eens een moeilijk woord. Kunnen jullie geen uurtje met me waken en voor me bidden? En dan vallen ze in slaap. Wij zouden zeggen, wat heb je daar nou aan? Maar de Heere die verwijt het de gemeente niet, dat ze weinig kracht hebben. En dat doet hij vandaag ook niet. Ja, hij wil in zijn genade meer geven. Wel kijkt hij ons doordringend en vermanend aan. Als we weinig liefde hebben voor een ander, dat hebben we ook al eerder in de Bijbel gelezen. Bij Johannes en in het Matthäus-evangelie. Weinig geloof en vertrouwen in hem. Weinig ijver en inzet voor zijn gemeente. Zodat het vaak in veel kerken en gemeenten is. Je ziet altijd dezelfde die je overal ziet. En ook altijd dezelfde die je niet ziet. Maar als we zijn woord bewaren en hem niet verloochenen, dan krijgen we net als Philadelphia een positief getuigenis. Want Philadelphia heeft wel kleine kracht. Maar de Heer Jezus komt wel naar hen toe met de sleutelmacht. Ondanks hun zwakheid en eenvoud. Dat is toch een overweldigende genade van de levende God. De Heer zoekt het niet in de gemeente zelf als zodanig. Er zijn geen uitblinkers in Philadelphia. Er zijn geen grote redenaars, geen opvallende figuren. En dat weten ze ook best wel van zichzelf. Ze stropen de mouwen niet op zo van kom op, we gaan de wereld in en het iedereen vertellen. Ze weten dat ze in eigen kracht niets kunnen beginnen. Een overmachtige Griekse cultuur, dat was de situatie. Meeslepende feesten in de eigen stad Philadelphia. Verleidelijke aanbiedingen. Zeker geen ideale omgeving. En er komt nog bij, in Philadelphia is een sterke Joodse tegenstand. Ze hebben ook gelezen, de synagoge is een broeiplaats van christenvervolging. Het is zelfs zo dat in vers 9 de synagoge van de Satan wordt genoemd. Daar zeggen ze dat ze Joden zijn. Dat komt van Juda en betekent godlover, maar dat zijn ze niet. Ze zijn een leugen en vervolgen de jonge gemeente in Philadelphia. Zij aanvaarden Jezus Christus niet als de door God gegeven Messias en niet als zijn zoon. Nee, ze werken op alle gebieden tegen. Maar de Heer zal voor de gemeente van Philadelphia strijden. Het komt zelfs zo ver dat de tegenstanders moeten erkennen dat de Heer de gemeente lief heeft. Dat is precies hetzelfde wat je in het boek Nehemia tegenkomt. Als de muur klaar is, dan moeten de vijanden toegeven dat dit grote werk met de hulp van de Heere God tot stand is gekomen. In het begin van de brief hebben we gelezen dat aan de engel van de gemeente, dat is de voorganger, en tot de gemeente zelf wordt gezegd: ik weet uw werken. Wat zijn dat dan voor werken? Dat zijn niet in de eerste instantie de activiteiten van de gemeente, om dat maar zo te zeggen. Het zijn de werken van het geloof. In Philadelphia klemden de gemeenteleden zich in hun zwakheid vast aan de kracht van de Heere God. Met alle zondigheid om hen heen en in hun eigen hart verwachten zij het van de Heere en hebben zij zijn naam niet verloochend. Te midden van een wereld vol leugen en bedrog bleven zij bij het woord van God en zochten ijverig naar Gods weg en waarheid. En de Heere zegt: ik weet het. Ik weet uw werken. Voor alle duidelijkheid, daar gingen ze zelf niet prat op, zo van: kijk eens hoe goed wij zijn. Ze waren klein van moed en klein van krachten. En juist daarom werden ze teruggeworpen op de Heer en zijn woord. En als we eerlijk zijn, wat zijn wij? Kleine en nietige mensjes, zondig in woorden, gedachten en in daden. Een mens die vandaag leeft en morgen de adem kan uitblazen. Vandaag fit, maar misschien morgen ziek. Vandaag kan ik alles wat ik wil, maar als morgen mij een ernstige ziekte velt, dan moet ik alles wat ik wil in de ijskast zetten. En niet kan ik niet meer zoals ik misschien graag zelf zou moeten willen. En toch mag een gelovige ook weten van een andere kant. Want wie gelooft, vertrouwt niet op zichzelf, maar op het woord van de Heer. En wie gelooft, die hoopt niet op aardse zaken, maar op Gods toekomst. En wie gelooft, die weet dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat we op weg zijn als vreemdelingen op doorreis. Wie gelooft, wordt niet moedig en sterk door om zich heen te kijken, maar door in gebed tot de Heere te gaan en naar zijn woord te luisteren. En wie gelooft, ziet veel eigen zwakheid en vraagt bij de Heere zijn kracht. En wie gelooft, die poetst de zonde niet weg en bagatelliseert geen fouten, en praat gebreken niet goed, maar zoekt daarvoor genadig vergeving. En wie gelooft zal nooit berusten in liefdeloosheid, maar bidden om hemelse liefde. En wie gelooft zal zijn of haar eerste prioriteit niet leggen in de geweldige uitdaging of de kansen van het leven, maar in het belangrijkste, en dat is trouw in wat de Heere u, jou en mij heeft toevertrouwd. En begin maar heel dichtbij. Je man, je vrouw, je gezin, de gemeente, positie op het werk, in de maatschappij, de familie, de kinderen omheen, thuis in de opvoeding. Trouw in uw, jouw en mijn situatie. Alleen en samen met anderen in de gemeente. Nee, dat is niet gemakkelijk. En dat doe je ook niet even zo met je rechter of linkerhand. Dat is werk voor op de knieën. Want hoe vaak moet je het ook niet toegeven? Ik weet het niet. Hoe vaak is daar niet het gebed: Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Moeilijk werk. Omdat het ook vaak tegen onze natuur ingaat. Tegen dat oude ik die bovenaan wil zijn, die alles zelf wil doen, die niemand nodig heeft. En toch is het werk dat telt voor de Heere. En je hoort mensen wel eens over het gebed praten van: ja, ik kan eigenlijk niks anders doen dan bidden. Zoals laatste redmiddel bij alle dingen, nou ja, dan kan ik altijd ook nog bidden. Maar eigenlijk is het eerste. Om de troon van genade te benaderen. En bij de Heere alles te mogen vragen. Nee, dat is een groot werk. Het is werk dat bij God telt. Want Christus zegt: ik weet uw werken. Waarom? Omdat hij in die werken zelf meekomt. Het is zijn werk in de gelovigen, door de kracht van de Heilige Geest. En je hoort Paulus in Galaten 2 vers 20 roepen: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. God is het die om zijn welbehagen beide het willen en het werken in u werkt, zegt de apostel in Filippenzen 2 vers 13. En vanmorgen en in de brief aan de Philadelphia zegt de heiland: ik weet uw werken. En als de Heere zijn werk in mij in ons werkt, dan kun je wel klein van krachten zijn en klein van moed, maar dan geeft de heiland een geopende deur. Dan opent hij de voorraadkamers van de hemel en stroomt er kracht naar een zwakke gemeente, naar zwakke mensjes. Kracht om vol te houden en kracht om te strijden tegen de zonde. Dat is wel verrassend, want het eerste waar wij aan denken vaak met de open deur is dat je gelegenheid hebt om het evangelie te delen. En dat is er natuurlijk ook wel, maar het is meer. De Heere God geeft een geopende deur in eerste instantie naar zichzelf. Als zwakke gelovigen tot God bidden, dan beschermt de machtige God hen. Dan hebben de vijanden het nakijken, ook al zie ik er niks van, ook al merk ik er niks van. De Heer heeft het immers beloofd en geloven wij hem nou op zijn woord? Of hebben we eerder van, ja maar ik voel er niks van. Dan verliest Satan terrein, dan wordt de zuigkracht van de wereld van nul en generlei waarde. Het is als ware als de Heer je boven jezelf en de omstandigheden uitteelt. Dat je zelfs moet toegeven, waar haal ik nou eigenlijk de kracht vandaan om het hierin vol te houden? Ja, die kracht komt van hem. Dan heeft de zonde geen aantrekkingskracht meer op mij, op ons. Ja, dat is best een hele strijd. En dan val je regelmatig op je neus. Kleine kracht. Als wij dreigen vast te lopen op een muur, dan geeft de Heer een geopende deur, zodat je weer verder kunt. In zijn hand ligt de sleutel. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent, zegt vers 7. Het is u misschien opgevallen, maar in vers 7 staat openen voorop. Niet eerst sluiten, maar openen staat voorop. Alsof tussen de regels door de Heer laat zien, graag geef ik een open deur naar de Vader en naar het Vaderhuis. Ja, ook naar andere mensen. Hij kan ook sluiten, dat is de andere kant. Het is niet zo vrijblijvend, nou ja, kijk maar wat je doet. Nee, zo vrijblijvend is het niet. De Heer kan ook sluiten. De deur van zijn genade zal ook een keer dichtgaan. En hoe staan we dan voor het aangezicht van God? Je bent er niet mee door te zeggen dat die God niet bestaat. Of dat het toch niet zal gebeuren. Want dan is de vraag, en hoe weet je dat dan zo zeker? En dan kom je buiten te staan. Maar daarvoor stuurt de Heere zijn kinderen de wereld in, om het aan anderen te vertellen. Juist omdat hij dat niet wil. Want de Heer Jezus sluit de deur van zijn liefde en genade niet graag. Maar als een mens in de zonde blijft, het geloof van zich afduwt, als een mens het woord van God dichtlaat en de prediking van Gods woord het ene oor in en het andere weer uitgaat, dan kom je steeds meer buiten dan te staan. Dan sluit de mens zichzelf buiten van de genade van God. Dan kun je straks niet zeggen van, Heer God, ik heb het niet geweten. Waarom heb u er niks aan gedaan? En als de Heer dan vraagt, en waarom ben je aan mijn zoon Jezus Christus voorbij gelopen? Wanneer iemand Heer Jezus afwijst, dan is er geen toegang tot de Vader. Dat heeft een kerk of een gemeente of een gelovige niet bedacht. Is ook niet ergens op een synode of een concilie besloten, maar het zijn woorden van Jezus zelf. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat betekent, zonder Jezus ben je reddeloos verloren. Dat is de ernst van de blijde boodschap en de consequentie van niet geloven. Zonder Jezus is de deur naar de hemel, naar de weg, naar de Vader gesloten. En vandaag is de blijde boodschap dat er in Christus Jezus een open deur is. Naar de Vader in de hemel. Het is als ware de verkondiging van het evangelie zijn de scharnieren van die deur. En de deur, dat is de Heer Jezus zelf. En de vraag is, en dan kan niemand anders een antwoord te geven. Bent u, ben jij al binnengegaan? En daarbij is het belangrijk waar we al mee begonnen. Dat we de Heer God geloven op zijn woord. Vandaar dat er gezegd wordt, u hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard. In een kerk of gemeente kunnen mensen over heel wat zaken van meningen verschillen. Maar één ding zullen we met elkaar gemeen hebben. Een hartstochtelijke liefde voor de Heer en voor zijn woord. Een intens verlangen om dat woord te bewaren, te bestuderen en naar te leven en meer van te leren. Een groot vertrouwen en geloof dat alles uitkomt wat in dat woord staat beschreven. Ook al kan ik zelf niet bedenken hoe. dat de Bijbel niet zomaar een boek is naar het woord van, maar het woord van God. De levende God heeft zich door zijn woord aan geest aan ons mensen geopenbaard, anders zouden we helemaal niets van hem geweten hebben. En de Bijbel is wel in de tijd geschreven, maar niet tijdgebonden. Want als u dat vindt, is de Bijbel alleen maar een geschiedenisboek. Zeker, de Bijbel is soms ook een moeilijk boek, maar dat wil niet zeggen dat je alleen gestudeerd moet hebben om erin te kunnen lezen of te bedenken. Nee, de Heilige Geest wil ons helpen, wie u ook maar bent en waar u ook maar vandaan komt, om dat woord van God te begrijpen en hem niet verkeerd te begrijpen. Zo kunnen woorden toch ook overkomen. Zo kunnen woorden van mensen overkomen, maar zo kan ook het woord van God overkomen, dat we hem niet begrijpen. En zonder de Heilige Geest kan geen mens een zinnig woord over het woord van God zeggen. Nee, als er in Openbaringen 3 vers 8 staat, u hebt mijn woord bewaard, dan wil dat zeggen dat de gemeenteleden van Philadelphia dat woord van God lief hebben. Ze hebben de Bijbel als het ware stuk gelezen. Het woord van God is ons geestelijk voedsel. Het woord van God is ook een spiegel om ervan te leren, om aan jezelf ontdekt te worden. En dan niet op dezelfde voet weer verder te gaan, maar eigenlijk te ontdekken dat je dat moet veranderen. En dan kom je weer met lege handen bij de Heere God van hoe zou ik mezelf kunnen veranderen. En dan mogen we het in genade weer aan diezelfde God vragen. Soms moet de mens na het lezen van de Bijbel hem ook wel even aan de kant leggen. Om te zingen, omdat je het bijna niet kunt geloven hoe groot die genade van God is. En soms kan je na het lezen helemaal niet meer zingen, dan ben je stil. Dan moet je misschien wel een traantje weghalen. Omdat je ontdekt aan jezelf tot ontdekking bent, komt dat je reddeloos verloren bent. Maar die ontdekking is de weg naar het heil wat God in Christus wil geven. Laten we ons vastklemmen aan het woord van de levende God. Het zijn geen woorden van mensen, maar van Gods wegen hebben mensen gesproken en geschreven. In de slotverzen van de brief aan Philadelphia lezen we ook over de verwachting van de gemeente. U hebt het bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Dat is best wel een punt, ook voor ons vandaag. Het is zo makkelijk gevraagd, verwacht u de Heer Jezus? En als je daar werkelijk over doorpraat, dan ontdek je dat velen denken, nou het zou mijn tijd nog wel duren. Of jou hoor, maar pas over 100 jaar. Ja, over, denk ik, nog geen 30 jaar is de techniek zo voortgeschreden dat we heel de wereld kunnen bereiken met het evangelie. Het is een van de dingen die de Heiland heeft gezegd in Matteüs 24 als voortekenen van zijn komst. Wij weten de dag niet, we weten de datum niet, dat weet de Vader alleen. Maar dat betekent niet, oh, dat zal nog een hele tijd duren. En hoe we er ook over denken, je wordt stilgezet bij de vraag, hoe staat het met onze verwachting van de wederkomst van Christus? Die verwachting is niet alleen iets voor later, maar heeft ook vandaag zin. De Heiland zegt in vers 10, omdat u het bevel hebt bewaard mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren. Waarvoor? Ja, voor de uren van de verzoeking. De woorden die over de hele wereld zal komen geven aan dat met deze verzoeking de komende eschatologische verdrukking wordt bedoeld. Die in het vervolg van het boek Openbaring zo'n grote rol speelt. Ja, zal iemand zeggen, maar daar begrijp ik allemaal niks van hoor. Nou, dat wordt ook niet in eerste instantie gevraagd. Want schuilen bij de Heiland, ook al begrijpen we niet wat er in de toekomst zal komen, dat is de veiligste plaats waar een mens kan zijn. Want met die verdrukking wordt gezegd tegen de mensen die op de aarde wonen, dat is in Openbaring een aanduiding voor niet-gelovige mensen. Voor hen zal het uur van de verzoeking een straf zijn. Daar wordt niet gezegd dat het leven van een gelovige makkelijk, simpel en eenvoudig is en dat alles, alle moeilijkheden als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee, maar dat de Heer God erbij is om je te bewaren, om je kracht te geven, zodat je niet ondergaat. Christus zal de gemeente bewaren voor de verzoeking. Dat wil zeggen, er is bescherming. Hij is erbij. Dat is niet hetzelfde als alles makkelijk en eenvoudig wordt. Nou, in vers 11 volgt een bemoediging. Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat betekent de verlossing van de gemeente. Alles blijft niet zoals het is. Ik kom spoedig. Ook al weten we de tijd niet. En Christus geeft deze bemoediging juist hier om de gemeente gerust te stellen en te blijven rusten in hem. Zijn woord te blijven bewaren. Er zal een periode van beproeving komen, maar juist dan is zijn komst nabij. En de opdracht om vast te houden wat men heeft, wordt ook in Openbaringen 2 vers 25 gegeven. Vasthouden opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. Dat is wat. Net als de andere belofte in de 7 brieven voor degene die overwinnen, is ook de belofte in vers 12 gericht aan alle lezers van Openbaringen en daarmee aan alle gelovigen. Want die belofte is gebaseerd op Jesaja 56 vers 5 en bestaat uit 2 delen. Dat de overwinnaar een zuil of een pilaar in de tempel zal zijn. Dat is een beeld van stabiliteit. Het zin speelt mogelijk op het feit dat Philadelphia in een aardbevingsgebied ligt. Op andere plaatsen wordt de zuil ook gebruikt als beeld van personen en voor de gemeente. De woorden en hij zal niet meer daaruit gaan versterken die uitspraak. Een kandelaar die kan worden weggehaald, maar een zuil die haal je niet zomaar weg. Zo'n pilaar daar kun je niet even zeggen, nou die neem ik onder mijn arm mee naar huis. Het is stabiliteit. En hier gebruikt Jezus dat beeld. Je bent een steunpilaar in de tempel van mijn God. En daar is niet de aardse tempel mee bedoeld, maar de hemelse. De plaats waar God gedient en aanbeden wordt. En het tweede deel van die belofte verbindt de gelovigen met de namen van de Vader, Jeruzalem en de Zoon. En die naam die drukt in de Bijbel het wezen van iets of iemand uit. Het beeld verwijst naar die vele inscripties die op en bij tempels in de oudheid te zien waren. Namen geschreven op mensen komen ook voor in andere hoofdstukken van Openbaringen. Daar kan ik voor morgen verder niet op ingaan. Maar het dragen van Gods naam duidt er tegelijkertijd op dat de gelovigen het bijzondere eigendom van God zijn. Hij heeft zijn stempel op ons gedrukt. En de naam van de stad kan zinspelen op het feit dat Philadelphia twee keer een nieuwe naam heeft gekregen. Vanwege de keizerlijke hulp na een aardbeving werd Philadelphia Neo Caesarea, nieuwe keizerstad genoemd. En later werd die stad weer omgedoopt en kreeg de naam Flavia, naar de familienaam van de keizers Vespasianus en Titus. Maar de stad van de gelovigen is niet genoemd naar beroemde keizers of zo. Of een van de namen van Philadelphia. Maar de stad van de gelovigen, dat is het nieuwe Jeruzalem. De stad van de gelovigen, dat is de plaats waar de Heer is. Daar heeft een gelovige zijn burgerrecht. En we zijn op doortocht naar die stad, dat wil zeggen de nieuwe schepping. Wat gezegd wordt over Jeruzalem is parallel aan Openbaringen 21. Het ontvangen van een naam van Christus zelf duidt op een nieuwe relatie tussen hem en de gelovigen. En in Openbaringen 2 vers 17 is te lezen dat de gelovigen bij de wederkomst van Christus een nieuwe naam krijgen. Ook deze brief eindigt met die vaste slotzin die we bij alle 7 brieven lezen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten met een ennetje erachter, daar wil ik tot besluit nog even op wijzen, niet alleen maar de gemeente van Philadelphia, maar het meervoud gemeente zegt. En dat geldt ook voor u, voor jou en voor mij en alle luisteraars. Dat geldt vandaag nog steeds. Laten we erover nadenken. Ga er mee in de stilte, opdat de levende God uw hart en leven mag vullen met zijn genade. Amen. Dan ga ik op tot uw altaar, tot u, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren. En dankbaar ruisen alle snaren voor u die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen? Mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op s'Heere welbehagen. Hij doet weldra de morgendagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer. Mijn redder is de Heer. Psalm 43, vers 4 en 5.
Samen danken
en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u voor uw liefde en genade, die gebleken is ook in de brief aan de Philadelphia gemeente, die ook vanmorgen mag blijken aan ons zoals we hier zijn en waarvoor we samen mogen bidden. Dank u wel voor uw grote liefde, dat u uw gemeente, ook al hebben we kleine kracht, niet alleen laat, maar ons uw zegen en uw liefde wil geven. Wilt u door de kracht van uw geest ook die zegeningen in ons leven schenken, ook als de nieuwe week vandaag weer is begonnen en er ook in de nieuwe week weer allerlei dingen op ons af kunnen komen. We leggen het in uw handen en we bidden voor elkaar. We bidden voor mensen waar niemand voor bidt en vragen of u hen uw liefde wil betonen. Voor de verkondiging van uw evangelie wereldwijd. Voor broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. En niet in vrijheid kunnen samenkomen zoals wij dat wel kunnen. Voor vervolgde christenen in Noord-Korea, waar nu een actie voor wordt gehouden om hen uw liefde te betonen. Wilt u gebed geven, wilt u ondersteuning geven, opdat ook uw evangelie juist op die heel moeilijke plaatsen verkondigd mag worden. Zo bidden we om de vrede van Jeruzalem voor uw eigen bondsvolk, dat ze de Heer Jezus mogen erkennen en zien als de Messias die u gestuurd hebt, ook voor hen. Heer, zo willen we alles van deze dienst in uw handen leggen en u ervoor prijzen, de eer geven en de aanbidding. Zegen ons in het geven van onze gaven en ook als we straks hier weggaan, willen we ons dan veilig brengen waar we naartoe moeten of verwacht worden. Dat vragen en bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan is nu tijd voor de collecte. Dan gaan we staan ons slotlied zingen uit de Evangelische Liedbundel 341, het Ambrosiaanse lofgezang. Heer God, u loven wij, ontvangen de zegen van de Heere en willen daar samen op antwoorden met gezang 456, vers 3.
Hallelujah, hallelujah. Halleluja.
Ontvang de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met ons allen.
Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus.